Gemeente, allereerst is er een verdrietig bericht. Vanmorgen om 9:15 is de heer Keizer, na opnieuw een hersenbloeding te hebben gehad, overleden in de leeftijd van 81 jaar. Morgenochtend is er waarschijnlijk meer bekend over de dag en het tijdstip van de begrafenis. Dus dan hoort u daar meer over. In overleg met mevrouw Keizer en familie is besloten de gemeentebijeenkomst morgen wel door te laten gaan. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij in verband met het overlijden van de keizer, anders dan aangegeven op het bord, niet Psalm 145 zingen, maar Psalm 103. Wij zingen uit Psalm 103 en dan de versen 8 en 9. Psalm 103 vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven. Maar ook vers 9, maar zeer gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Vers 8 en vers 9 uit Psalm 103. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Laten wij daarna zingen uit Psalm 119, het 7e vers. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Psalm 119, vers 7. Laten wij dat zingen als antwoord en als instemming met de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die een ontoegankelijk licht bewoont, de bron bent van alle zaligheid, van licht en vrede, van leven, wij komen tot U en wij danken U dat U uw Zoon gegeven heeft voor ons. Wij danken U dat U uw Heilige Geest gegeven hebt in ons. En dat wij op deze Pinksterzondag bij elkaar mogen zijn en ons mogen verwonderen over wat U gedaan hebt en nog steeds doet. Over dat geheim dat U al onze grenzen en al onze beperkingen doorbreekt. Dat U onze menselijke eindigheid en bekrompenheid en zondigheid wegneemt met de volheid en de volmaaktheid van uw Heilige Geest. Heere, zo komen wij tot u. En we danken u voor wat u ons geopenbaard hebt, voor wat u gedaan hebt. Toen lang geleden op die Pinksterdag. Maar ook nu nog, vandaag en elke dag weer. En dan hebben wij zojuist het overlijdensbericht van die keizer gehoord. Hoe die tijdelijke leven voor hem beëindigd is. We hebben het gezongen dat ons leven niet meer is als een bloem op het veld, als een grasspriet. Misschien wel mooi, maar afgesneden, geknakt, verdord, vergeten. Heer, wat zou het bestaan zijn als het niet meer was tussen onze geboorte en onze stervensdag? Het zou niets zijn, het zou waardeloos zijn. Maar het heeft waarde omdat u ons kent, omdat u op ons neerziet, omdat u ons het eeuwig zalig leven geeft. Heere, we bidden u dat wij die kracht mogen ervaren, mogen ondergaan, ook vandaag, ook vanavond in deze dienst. En daarom zien wij op tot u, aan het begin, om u te vragen om uw hulp en uw genade en kracht. Laat uw woord open mogen gaan, laten wij de schat van het woord nieuwe en oude dingen mogen horen. Heere, we kunnen met feestdagen soms de gedachte naar boven voelen komen dat we alles al wel weten, dat het bekende stof is, dat er herhaling van zetten is. Maar we bidden dat er toch nieuwe dingen mogen zijn, die ons verrassen, die ons nieuw inzicht geven in wie u bent en hoe u werkt, die ons aanraken. Ja, Heere, en we bidden tegelijkertijd om die oude bekende dingen, dat ze als nieuw mogen zijn voor ons. Dat het niet uitgesleten raakt, maar ons opnieuw mag aansporen. En dan zien wij op tot u, Heere, voor iedereen in deze dienst. Dat u ons met uw geest aanraakt, dat u ons verandert voor het eerst of opnieuw. Want u bent degene, Heere, van wie wij dat mogen verwachten. Waar onze verwachting in gelegen is. Geef dan dat uw woord mag opengaan, geef dat wij ons openstellen voor uw woord en naar verlangen om uw stem te horen. Zegen ook uw dienaar die het woord heeft te brengen en help hem daarin. Geef de Heilige Geest in spreken en luisteren. Ja, dat het samen een goede dienst mag zijn waar we ons verbonden weten aan uw woord. We bidden, Heere, voor alle zendelingen, evangelisten, predikanten, ambtsdragers, ook de gewone gelovigen die bezig zijn om dit evangelie door te geven en door te vertellen aan mensen om hen heen. En we bidden dat ook dat gezegend wordt. Gedenk diegenen die soms in moeilijke omstandigheden dit woord uitdragen. We bidden ook voor de gelovigen die gevangen zitten, die moeite en verdrukking ondergaan. We bidden dat zij in de grootste smarten toch met hun harten in de Heere gerust mogen zijn. En dat u die Heilige Geest van binnen geeft die niemand eruit kan krijgen. En dat zij de sterkte en kracht daarvan ondervinden. Ja, ook wij zelf, Heere, als wij zorgen of verdriet of tegenslag hebben. En wie heeft het niet? Dat wij er bovenuit getild mogen worden. En u niet alleen maar nodig hebben voor datgene wat wij prettig en aangenaam vinden. Maar dat wij ons in God verheugen om wie Hij is en wat Hij doet. We bidden voor het volk van Israël. Heere, ze zien uit naar de komst van de Messias. Maar geef dat zij ook de werking van de Geest mogen kennen. Dat zij mogen zien dat niet alleen Jesaja 53 in Christus is vervuld, maar ook Joël 2 in de komst van de Heilige Geest. Heere, dat zij zullen komen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. U heeft het beloofd. We hoeven er niet aan te twijfelen, maar vul ons hart met verlangen daarnaar, zodat zij in hun ongeloof niet zullen blijven. Wees ons zo nabij. Geef ons een goed samen zijn. We bidden u dit uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord in Handelingen 2... Ik heb het niet gevraagd, maar ik neem aan dat het vanmorgen ook gelezen is. Maar hopelijk toch nieuwe dingen. Handelingen 2, we lezen daaruit de versen 1 tot en met 21. Het woord van God spreekt hier als volgt tot ons. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk, plotseling, uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. Als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tegen elkaar: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen, de grote werken Gods spreken. En ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken zoals u vermoedt, want het is eerst de derde uur van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En daar komt een citaat uit Joël 2. En het zal zijn: in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Hier eindigt het citaat van Petrus uit Joël en hier eindigt ook onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vinden wij in vers 11, de tweede helft, en vers 12. Handelingen 2, vers 11b en vers 12. We lezen daar: wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? Laten wij die vraag van de mensen die daar aanwezig waren boven de preek schrijven. Wat wil toch dit zijn? Wat gebeurt hier? Wat is hier gaande? Wij zien het, we begrijpen het volstrekt niet. Wat wil toch dit zijn? Drie gedachten waar we bij stilstaan. In de eerste plaats verbazing. In de tweede plaats vervulling. En ten derde verkondiging. Wat wil toch dit zijn? In de eerste plaats de verbazing van al die duizenden mensen die niet kunnen begrijpen wat er gaande is. In de tweede plaats vervulling. Dan kijken we naar die 120 mensen die vervuld worden met de Heilige Geest en hoe zij dit als het ware ervaren. En in de derde plaats de verkondiging. Als dan die verschillende reacties naar boven komen, verbazing, spot, dan begint Petrus vanaf vers 14 met zijn verkondiging. Hij laat het niet bij dat eerste gedeelte, zeg maar hij gaat een preek houden, hij gaat een uitleg geven. Verbazing, vervulling, verkondiging. Laten wij als inleiding op de verkondiging van vanavond gaan zingen uit Psalm 33. Psalm 33. En dan stel ik voor de versen 10 en 11. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En ook de lofzang van vers 11 laat ons alom zijn lof ontvouwen. Wat betreft de collecte, er zijn drie collectes, twee tijdens de dienst en één straks bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale zendingscollecte voor het zendingswerk van de hersteltervormde kerk. De tweede is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw en bij de uitgang straks die is bestemd voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gave geven voor zending en evangelisatie. En de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Gemeente, stel je voor, stel u zich eens voor dat wij aanwezig waren geweest op die Pinksterdag, op dat moment. En dat bedoel ik niet bij die 120 mensen die sinds hemelvaart gewacht hebben op de komst van de Heilige Geest. Maar zo onder die menigte van die duizenden mensen die daar bij elkaar gekomen waren. De toeschouwers, zeg maar. De toeschouwers. Wat zouden wij daarvan gevonden hebben? We zien daar die 120 mensen die op een of andere manier compleet vervuld zijn, overlopen van vreugde, van geestdrift. Ik denk, als wij dat zo zouden hebben aangezien, dat we op zijn minst verbaasd waren en misschien wel in verwarring waren. Die mensen die zijn geestelijk in vervoering geraakt. Maar wat kun je daarvan begrijpen als je daar naar kijkt? Ja, er speelt natuurlijk ook mee dat zij die eenvoudige Galileërs horen spreken in hun eigen taal, die ze van huis uit altijd gesproken hadden. Maar er zit ook wel iets in over die grote werken Gods, waar die mensen over spreken. Waar hebben ze het over? Wat bedoelen ze? Wat vervult hun hart? Ik denk dat wij een gevoel van vervreemding niet zouden kunnen onderdrukken. Dat we dat wel zouden waarnemen, maar niet zouden kunnen begrijpen. En dan is het des te meer opvallend, gemeente, als wij Handelingen 2 lezen, dat Lucas, de schrijver van dit boek, ook volstrekt niet de moeite doet om die vervreemding en die verbazing en die verwarring weg te nemen, of te kleineren, of te verdoezelen. Het hoort er, zo lijkt het wel, het hoort er wezenlijk bij. Als wij dit gedeelte lezen, dan gaat eigenlijk alleen vers 4 over die 120 mensen die vervuld worden met de Heilige Geest en wat zij doen. En dan meteen vanaf vers 5 tot en met vers 13. Dus dat is eigenlijk het grootste gedeelte van de eerste pericoop. Gaat over de verbazing en de verwarring van die mensen. Die toeschouwers, die krijgen alle aandacht. Een verwarring, een onbegrip. We zouden kunnen zeggen dat ze er wel bij zijn, maar die woorden van Psalm 118, het is een wonder in onze ogen, wij zien het, maar wij doorgronden het niet. Dat hoort bij Pinksteren. En dan zien we ook nog dat die mensen die daarop reageren, verschillend reageren. Er zijn mensen bij die, ja, er staat dan hier, die twijfelmoedig zijn, die geschokt zijn, die in verwarring zijn, en die zeggen, wat wil toch dit zijn? Daar hoor ik iets in dat ze er meer van willen weten. Dat ze dat willen begrijpen. Maar er zijn ook mensen die, ja, die staan ernaar te kijken en die voelen die verbazing ook, maar die zetten hun verbazing om in spot. Nou, zeggen ze, een beetje te veel gedronken, zoete wijn op, daar komt het van. Dus dat zien we, er is verschil in reactie, maar die verbazing die kenmerkt hen allemaal. En dat, gemeente, om de lijn maar door te trekken, is ook van betekenis voor ons nu nog steeds. Misschien heb je collega's op je werk, misschien heb je buren, familieleden zou kunnen, medestudenten als je aan het studeren bent, vul maar in. Wie dan ook, er zijn mensen die kijken naar jouw leven en die begrijpen dat niet. Die vinden dat ongelooflijk, verwarrend, verbazend, dat er nog mensen zijn zoals jij in deze tegenwoordige moderne tijd. Ze vinden het maar vreemd en apart. En ze zeggen, ja, dat zijn van die zware mensen, weet je wel. Dat zijn van die extreem gelovigen. Die fundamentalisten. Of misschien, als ik aan de andere hoek denk, misschien vinden mensen je wel evangelisch. Ze kijken naar jouw leven en diezelfde, ja, vervreemding raakt ook hen als ze jou zien. Ik hoop dat trouwens. Dat ze iets in jou zien wat anders is. Wat ze niet kunnen pakken. Wat ze niet kunnen begrijpen. En dan weet ik wel, we hebben allemaal de neiging om daar, ja, hè, je kunt jezelf daar ook wel een beetje ongemakkelijk bij voelen. En misschien je er wel voor schamen. Ik weet nog wel, toen ik een jongen was van een jaar of 16, 17. Dan deed ik vakantiewerk. En dan kwam je daar opeens in een totaal onbekende omgeving. En dan werkte je in de fabriek of waar dan ook. En dan, ja, hoe geef ik daar uiting aan dat het anders is? Ik schaamde me er wel een beetje voor. Ik wist daar toen niet goed mee om te gaan. Nou, we zouden kunnen zeggen in het licht van Handelingen 2 van Pinksteren, dat hoeven wij niet te doen. Wij hoeven ons niet te schamen. Je hoeft ook niet je te gaan haasten om uit te leggen dat je nog niet zo raar en extreem bent als zij denken. Misschien moeten wij wel eens wat vaker de zaak omkeren en zeggen, ja, nou ja, ik snap jouw reactie eigenlijk wel, want dat christelijke geloof, dat is een totaal andere wereld. En als je daar buiten staat, dan begrijp je er helemaal niets van. Je kunt daar naar kijken, je kunt daar je mening over vormen, maar het maakt je in verwarring. Ja, zeg je, ja, dat is ook zo. Christelijke geloof ga je pas begrijpen en doorzien en verstaan als je die wereld binnentreedt. Als je er deel van uit gaat maken. Dat leert ons Pinksteren, gemeente, dat het christelijke geloof een geheim is. Een andere werkelijkheid. Een hogere wereld als het ware. En iemand die er buiten staat en ernaar kijkt en die dat op een afstandje als het ware probeert te peilen, die vat dat niet. Die kent die verbazing. En er zullen de mensen zijn in je omgeving die aangezet worden tot belangstelling en die zeggen, joh, ik wil daar eens een keer met jou over doorpraten. Ik vind dat toch wel bijzonder. Kunnen we daar eens een keer over hebben? Er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die ermee beginnen te spotten. En die telkens weer erover beginnen op een manier die pijnlijk kan zijn. Maar dat hoort erbij. Dat gebeurde al op de allereerste Pinksterdag. Trouwens nog iets, gemeente, die duizenden mensen daar, hè, dat zijn niet heidenen, dat zijn geen ongeïnteresseerde mensen, maar dat zijn Joden en Jodengenoten, staat er. Joden en proselieten, zo heeft hij zien, de Statenvertaling vanuit Griekse grondwoord. Dus mensen die, dat zijn mensen die ja geen Jood zijn van afstamming, maar die wel geïnteresseerd zijn geraakt en zich bij Joodse godsdienst hebben aangesloten. Dus zijn betrokken mensen. Er zijn mensen bij, je hoeft de opsomming maar te lezen, die een afstand van 1000 kilometer hebben afgelegd om daar naar Jeruzalem te komen. Die dus innerlijk zeer betrokken zijn op God. En die komen daar en begrijpen ze het volstrekt niet. Dus godsdienstige interesse en godsdienstige opvoeding, gemeente, is ook geen garantie. Zodat wij dat zouden begrijpen. Ik trek de lijn meteen maar door. Dat kan bij ons ook zo zijn. Je bent christelijk opgegroeid. Je hebt het van huis uit meegekregen. Je kent de Bijbel uit je hoofd, bij wijze van spreken. Je bent erin thuis, je weet precies, zeggen we dan, je weet precies hoe de hazen lopen, hoe het eraan toe gaat, de regels, wat wel mag, wat niet mag in het christelijk geloof. En toch sta je buiten het geheim van het christelijke geloof. Dat kan. Dat leert Pinksteren, gemeente. Pinksteren is, ja, toch wel een heel belangrijk heilsheid. Het laat zien dat ons geloof, onze godsdienst, niet alleen een levensovertuiging is. Niet alleen een groep van opvattingen. We zijn hier voor en we zijn daar tegen. Dat is ook belangrijk. Maar je kunt het daar niet mee afdoen. Zo van, hè, je hebt humanisten en je hebt marxisten en je hebt socialisten en ja, je hebt christenen. Ja, dat is waar. Maar heb je dan alles gezegd? Nee. Pinksteren laat zien dat het van de andere kant komt, bij God vandaan. Dat is wat hier gebeurt. Pinksteren is dat God, de geest, neerdaalt, in mensen komt. Dat komt ergens anders vandaan. En wat er dan gebeurt, dat past niet in onze wereld en in onze werkelijkheid. Dat scheurt, dat wringt, dat is anders. Een geheim. Een nieuwe wereld. Dus dat gebeurt er bij Pinksteren, gemeente, dat de Heilige Geest komt. En nu zijn er altijd mensen geweest, ook binnen de kerk. En die vinden dat toch maar moeilijk te accepteren. Laat ik zeggen, dat zijn de vreeszinnige mensen. Vandaag wordt er ook in vreeszinnige kerken gepreekt. En uiteraard, ik ben er niet bij geweest. Maar ik kan u wel ongeveer vertellen hoe dat eraan toe gaat. Zo'n preek over de Heilige Geest. Kijk, weet je wat de vrijzinnigheid zegt? Die zeggen, ja, de Bijbel heeft een aantal moeilijke woorden. voor zaken die uiteindelijk eenvoudig zijn. Dus in de kerk gebruiken we woorden als bekering en wedergeboorte en Heilige Geest en meer van die woorden. Maar als je maar goed uitlegt, al dus de vrijzinnigheid, als je maar goed uitlegt wat ze betekenen, herkent iedereen het. Dus wat er hier gebeurt, christenen noemen dat de Heilige Geest, maar iemand die vandaag in het voetbalstadion zit en die helemaal vol is van een prachtig doelpunt, die heeft eigenlijk dezelfde vervoering als de mensen hier in Handelingen 2. Of mensen die drugs gebruiken en een keer high zijn geworden. Ja, dat is ongeveer hetzelfde als wat de mensen hier, die zijn high. En in de kerk noemen we dat dan Heilige Geest, moeilijk woord. Maar als je maar doordenkt, kan iedereen wel begrijpen wat het is. Dat is vrijzinnigheid. En wat zeggen wij, gemeente? Wij zeggen niet dat het een moeilijk woord is voor een uiteindelijk begrijpelijke zaak. Maar we zeggen, het is een eenvoudig woord. Heilige Geest. Voor onbegrijpelijke werkelijkheid. Wedergeboorte, ook zo'n woord. Eenvoudig woord. Maar een onbegrijpelijke diepte gaat erachter schuil. Bekering, eenvoudig woord. Omkeren. Maar wat daar gebeurt, kun je niet weergeven op vrijzinnige manier, alsof iedereen wel snapt wat dat zou moeten zijn. Dus dat is Pinksteren, gemeente. Met alle godsdienst die wij hebben, met alle regels, alle overtuigingen die wij hebben, laat dit heilsfeit ons zien dat uiteindelijk het hart van ons geloof, dat is een geheim en dat komt bij God vandaan, van die andere kant. Vaak ook plotseling, onverwacht. Het breekt naar binnen. Hoe kunnen wij dat merken in de praktijk van ons leven? Ik geef maar een paar voorbeelden. Ik begin bij de vaders en de moeders. Hoe merkt u dat? Uiteraard wilt u uw kinderen een christelijke opvoeding geven. Ja. En dan worden ze wat ouder. Als ze jong zijn, dan gaat het wel. Ik heb zelf 2 kinderen. Een meisje van 8 en een jongen van 3. Maar straks, als ze gaan puberen, hoe gaat dat? Worden ze misschien dwars? Worden ze moeilijk? Er zullen hier ouders zijn die daarmee worstelen en zeggen, ik zie mijn kinderen een kant op gaan die ik niet wil. Ik zie dat mijn kinderen kritisch worden. Ik zie dat mijn kinderen afstand nemen van de kerk, van de Bijbel, van godsdienst. Wat is dat? Heb ik iets fout gedaan in mijn opvoeding? Dat hoeft niet. Het kan wel zijn dat u een goede christelijke opvoeding heeft gegeven, maar uw kind, wat is er aan de hand met uw kind, met uw zoon, met uw dochter? Uw kind laat zien dat het een vijand is en zich afsluit voor die andere wereld, die geestelijke werkelijkheid. En daarom wil uw kind, bij wijze van spreken, wel mee naar de dierentuin en niet mee naar de kerk. Want in de kerk gaat het over geestelijke dingen. Ongevoelig voor geestelijke zaken. Dat zijn we allemaal van nature. Dus laat ik dat er ook bij zeggen in onze eerste gedachte, gemeente. Als die geestelijke wereld, als die andere werkelijkheid, als dat geheim ons toch geraakt heeft, als er verlang komt in mijn hart, naar God, naar de Heer Jezus, naar de Heilige Geest, dan is dat genade. Dan is dat de werking van God. Die zelf niet in dat wij zo ver gekomen zijn, dat we daar terecht gekomen zijn. Maar God die zijn geest geeft in onze harten. Zodat dat geheim dat uitstijgt boven de wereld van hier en nu, ons gaat aantrekken, ons vult met een diep verlangen. Verbazing, onze eerste gedachte. We gaan ten tweede naar het woord vervulling. Vervulling. We hebben stilgestaan bij die duizenden mensen. En nu gaan we eens kijken naar die 120 mensen. 120 mensen, hoofdstuk 1 van dit boek, vertelt hoe zij die 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren gebeden hebben, uitgezien hebben naar de komst van de Heilige Geest. En dan plotseling gebeurt dat. En dan, gemeente, kunnen zij vertellen wat daar gebeurt. Stellen we voor dat wij die mensen, laten we zeggen Petrus, dat we Petrus een paar vragen mogen stellen. En dan kunnen zeggen, Petrus, vertel eens, wat gebeurt er nu? Kun je dat uitleggen? Kun je dat begrijpen? Je hebt gewacht op de Heilige Geest. Kun je ons dat vertellen, wat er met jou gebeurt? Nou, gemeente, Petrus zou het niet kunnen vertellen. Wat hier beschreven wordt, is dat hun harten vervuld wordt. Vervuld worden. Het is als een vuur dat begint te branden en dat een uitweg zoekt. Zij moeten spreken. Het is als een stormwind. Maar ze weten niet van waar die komt en waar die heen gaat. Het overkomt hen evenzeer. En zij kunnen evenmin als al die andere duizenden mensen gaan vertellen en uitleggen wat er gebeurt. Ja, soms voor ons wel teleurstellend, toch? Wij zouden eigenlijk in Handelingen 2 wel een uitvoerige beschrijving hebben willen hebben hoe nu God werkt in het hart van een mens. Of, laat ik het eenvoudig zeggen, hoe je bekeerd wordt. Hoe werkt de Heilige Geest? Hoe gaat dat dan? Wat gebeurt er als God in je leven komt? En misschien zijn hier ook wel jongeren of ouderen die met die vraag zitten. En die denken, dominee, ik hoop dat u daar wat over vertelt, hoe dat gaat en wat er gebeurt als God in je leven komt. Helaas, gemeente, het staat niet beschreven in Handelingen 2. Het staat niet hoe dat gaat, maar slechts dat het gebeurt. En ik ga nog een stap verder. Ik denk, als God in uw of in jouw leven werkt, dat je niet in staat bent om te vertellen, op een rij te zetten wat er in jouw hart gebeurt en gaande is. Dat is ook een geheim, ook een mysterie. We zien dat in het hele boek Handelingen, 28 hoofdstukken lang. Wij noemen het wel het boek Handelingen van de Apostelen. Ik zou er niet op tegen zijn om dit boek de Handelingen van de Heilige Geest te noemen. Want daar gaat het eigenlijk over, de handelingen van de Heilige Geest. Dus heel dit boek is doortrokken van de werking van de Heilige Geest. En toch is Lucas, het is een groot theoloog, maar hij is geen theoloog die zegt, nu geef ik eens een verhandeling over de persoon van de Heilige Geest. Of nu geef ik eens een analyse en een uiteenzetting over het werk van de Heilige Geest in het hart van mensen. Hij is daar zeer beknopt over. Af en toe een enkel zinnetje, denk aan Lydia. En de Heere opende het hart van Lydia, dat zij acht gaf. Dus eigenlijk niet de vraag hoe de Heilige Geest werkt, maar eenvoudig dat hij werkt. Daar gaat het boek Handeling over. Dat hij werkt. En ja, als wij dan zoeken naar woorden om dat aan te duiden, dan zegt de Bijbel, Johannes 3, het is een nieuwe geboorte. Of 2 Korinthe 5, het is een nieuwe schepping. Het is van andere orde dan dit aardse. Nou, daar gaat dit boek over. Ook dat evangelie en hoe de werking van de Heilige Geest als het ware de hele wereld overgaat. Het begint in Jeruzalem en straks eindigt het in Handelingen 28, het laatste vers, in Rome, de stad die het middelpunt van de wereld is. Dus vervulling, onze tweede gedachte. Wij kunnen constateren, wij kunnen zeggen dat die mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Maar wat dat precies is, blijft een geheim. En toch, gemeente, wat we erover kunnen zeggen is dit. Dat die vervulling, die kracht van de Geest, brengt mensen tot aanbidding. Waarover gaan zij spreken? Er staat in vers 11 over de grote werken van God. En dat is nu het bijzondere en het unieke aan het christelijke geloof. Alle andere godsdiensten, en dat durf ik vanavond wel te zeggen, alle andere godsdiensten zijn toch min of meer gebaseerd op de gedachte dat ik mij inspan en dat God dan wat terug doet. Dat ik probeer tot God te komen en dat God dan een stap naar mij doet. Als ik wat voor God over heb, heeft Hij wat voor mij over. Als ik ernstig ben, wil God mij wel genadig zijn, enzovoort. Maar christelijk geloof spreekt over wat God doet. En daar ligt de vreugde en de blijdschap van deze mensen in. De grote werken van God. Waar kunnen we aan denken? Ja, dat God omgezien heeft en de wereld redt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Is dat geen groot werk van God? Dat hij ons het eeuwig zalig leven belooft. Wat voor toekomst hebben wij? Dat is God. Dat zijn zijn grote werken. Dat hij ons redt uit de zonde en uit de dood en uit de verlorenheid en het leven geeft. De grote werken van God. Ja, het kan eigenlijk niet anders. Of deze 120 mensen hebben er ook van gesproken. En misschien wel van geschreeuwd en gezongen. Dat hij dat gedaan heeft. Ook voor mij. Dat God naar mij heeft omgezien. Dat God mij behouden heeft. Nou, dat noemen wij aanbidding. De grote werken van God. Stel u nu voor, hè, 120 mensen. 120. Zouden dat allemaal mensen zijn geweest die gewoon een makkelijk leventje hebben gehad, waar niks aan de hand was, waar alles prima ging? Ik denk het niet. Misschien was er iemand bij die thuis een ziek kind had. Misschien was er iemand bij, een vrouw, waar ook vrouwen bij zaten. Misschien was er een vrouw die pas weduwe was geworden. Misschien was er iemand bij die blind was. Misschien was er iemand met huwelijksproblemen. Misschien was er iemand die zorgen maakte over zijn kinderen. Misschien was er iemand die, zouden wij zeggen, net ernstige boodschap van de dokter gekregen had. Ik ben ziek. Misschien was er wel iemand die depressief was. En toch, alle 120, de grote werken van God, zij hebben niet, ik bedoel dat niet verkeerd, maar dan begrijpt u wat ik bedoel, zij hebben niet gezegd, dank u wel heren dat we vanmorgen weer wakker mochten worden en dat u ons brood gaf en dat we ons werk hebben en dat we gezond zijn, die, zeg maar die dagelijkse dingen, daar zullen we vanmorgen denk ik allemaal voor gedankt hebben en dat mag ook, dat is goed. Maar dit stijgt er bovenuit, dit zijn de grote werken van God. Dit gaat over de zaligheid, over redding, over behoud. En te midden van al hun zorgen en al hun noden, van al hun pijn en verdriet, zij worden daarboven uitgetild door de kracht van de Heilige Geest. En zij aanbidden die God vanwege zijn grote werken. Nou, dat is, daar heb je weer, hè, dat geheim van godsdienst. Dat mysterie, die verborgenheid. Godsdienst is geen Haarlemmer olie voor onze problemen en probleempjes. Godsdienst is niet wat ons mogelijk maakt om onze eigen aardse wensen tot vervulling te brengen. Maar het is toewijding aan God, het is lofprijzing, het is dank, het is blijdschap. Gisteravond heb ik nog in een boek zitten lezen en dat heet Een Onwaarschijnlijke Bekering. Ik kan het u aanraden. Het gaat over een Engelse vrouw die, nee, de Amerikaanse vrouw die professor Engels was. En die vertelt hoe zij tot bekering is gekomen. En ze zegt dat woord bekering, zegt ze, dat is veel te vlak en dat is veel te beperkt om aan te geven door wat voor, zegt ze zelf, wat voor traumatisch proces ik ben gegaan om uit mijn verlorenheid tot God te komen. Maar dan vertelt ze ook iets, en dat schiet mij nu te binnen, en daarom noem ik dat. Dan vertelt zij dat zij een collega had op de universiteit waar zij professor was. En die zei tegen haar, zolang het met jou goed gaat, deed het me allemaal niks. Jouw verandering, jouw bekering. Maar toen, op een moment toen ze zelf diep in de problemen zat, deze vrouw. Toen kwam die collega naar haar toe en die zei, nu heb ik een vraag aan jou. Hoe kan dat? Dat jij nu ook in de zorgen en de problemen nog steeds kracht put uit dat geloof. Ja, dat is de Heilige Geest, gemeente. Dat is de Heilige Geest. Er zullen hier ook mensen zijn. Die depressief zijn. Die zorgen hebben over hun kinderen. Of misschien wel over je ouders. Er zullen hier mensen zijn die bang zijn. Er zullen hier mensen zijn die moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Geld, zorgen, huwelijksproblemen. En dan, wat heb je dan aan de godsdienst? Ja, dan blijft er over waar de godsdienst over gaat. Dan zegt Psalm 42, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. en mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. We hebben dat gezongen uit Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Ja, dan ga je roemen in de grote werken van God. Ondanks je omstandigheden. Te midden van welke omstandigheden dan ook. Vervulling, onze tweede gedachte. Aanbidding. Gemeente van Abbebroek. Dit is uw taak. Dit is onze roeping. Als wij als gemeente samenkomen, waar komen we voor samen? Voor de aanbidding. Voor de grote werken van God. Onze godsdienst is niet het aflopen van een aantal regels, geboden en verboden waar we ons aan houden. Maar dit is toch, dit is de kern van ons geloof. Vreugde in God, aanbidding, lofprijzing. Het koninkrijk van God, zegt Paulus in Romeinen 14, is niet regels en afspraken over eten en drinken, maar is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. En als we dan een keer hier in de kerk mensen binnenkomen en eens een keer zo aanschuiven en een dienst meemaken, wat proeven zij in de gemeente van Abbebroek? Wat zien zij? Wat horen zij? En ze luisteren naar de preken, ze zullen vast niet alles begrijpen en misschien voelen ze zich wel een beetje vervreemd. Dan gaan ze weer weg en dan denken ze, ja, zijn daar toch ook een beetje wereldvreemde mensen daar in de kerk van Abbebroek? En er zijn misschien wel mensen die weggaan en zullen spotten. Het zij zo, het zij zo. Maar, gemeente, als u maar wel weet waar u hiervoor gekomen bent. En dat is de aanbidding. En dat is de lofprijzing. Voor de grote werken van God, die hij in deze wereld doet. En ook in mij. Vervulling. We gaan naar onze derde gedachte. Verkondiging. Want er zullen misschien ook mensen zijn die hier vanavond zitten. En die zeggen, ja, ik ervaar die vervreemding. Ik ervaar die afstand. Ik luister wel. Maar ik hoor bij al die duizenden mensen. En ik kijk, ik luister. Ik heb vaak in de kerk het idee, dit gaat niet over mij. Ik ben in verwarring. Ik voel die afstand. Ik vind dat moeilijk. Ik ben er wel bij, maar ik heb het idee dat ik om die kern heen cirkel. Dat ik dat geheim niet ken. Ik herken die vragen van die mensen. Wat is dit toch? Waar gaat het nu over in de kerk? En er zullen de mensen zijn, hè, die dat in belangstelling, in interesse, in verlangen vragen. Maar er zullen misschien ook wel mensen zijn die neigen naar die spot, naar die afstand. En die zeggen, het hoeft van mij niet. Ik krijg de weerzin tegen. Altijd maar daar in de kerk over de Heer Jezus. En over geloof en over vreugde in God. Ik heb er genoeg van. Het is voor mij zo onbereikbaar. Het is zo moeilijk. Nou, gemeente dan, ja, ik had dat eigenlijk nooit eerder ontdekt. Ik heb er wel vaker natuurlijk uit Handelingen 2 gepreekt. Maar wat ik zelf nu geleerd heb, is dat Petrus reageert op de spotters. Ja, dus in die duizenden mensen daar hoort hij verschillende stemmen. En de een die toont toch al belangstelling en de ander is in verwarring. En sommige mensen, ja, die spotten gewoon openlijk. Ik denk, als ik daar was geweest en ik had zo mijn keuze moeten maken, zeg maar, wie ga ik aanspreken, waar haak ik bij aan? Ja, dan heb ik de neiging om te zeggen, nou, die spotters, die zijn het verste weg. Die zijn het moeilijkste bereikbaar te bereiken. Ik ga wel naar die mensen die toch iets van verlangen en betrokkenheid hebben. Maar Petrus niet. Van al die vragen die hij hoort en die stemmen, haakt hij aan bij die spotters. Die mensen die zeggen, ja, ze hebben te veel gedronken. Nee, zegt hij dan, dat is niet zo, dat, Is eigenlijk ook zeer onwaarschijnlijk, want het is nog maar 9 uur 's morgens. Maar ziet u dat? Dat hij aanhaakt bij de spotters. Dus ook die mensen zijn niet onbereikbaar en zijn niet hopeloos. En het vervolg van dit hoofdstuk, Handelingen 2, vers 14 tot en met 36, dus dat is een lang stuk, is een uiteenzetting, is verkondiging, is een, ik zou bijna zeggen, is een betoog richting die mensen. Dus die vervulling en die vervoering van dat eerste gedeelte, die laat hij, mag ik dat zo zeggen, die laat Petrus achter zich. En hij gaat over tot een andere benadering en hij begint die mensen aan te spreken op een manier die ze wel begrijpen. En dan gaat hij dingen uiteenzetten, vertellen. Dus dat is ook nu belangrijk, gemeente, dat het niet alleen maar die vervulling is en die verwondering en die vreugde. Niet alleen bevinding, maar ook verkondiging, uitleg. Er kwamen 3000 mensen tot bekering, hè? Wanneer gebeurde dat? Wanneer gebeurde dat? Dat was dus niet op het moment dat die mensen, die 120, in vervoering en in vervuld met de Heilige Geest zagen, dat riep vragen op. En niet meer dan dat. Niemand is nu nog, bij vers 13, 14 zeg maar, niemand is nog tot bekering gekomen. Wanneer worden die 3000 mensen bekeerd? Wanneer komen zij tot geloof? Dat is na die verkondiging, na die uiteenzetting, na die duidelijke, rustige, heldere, krachtige preek van Petrus. Dus dat hoort er ook bij, gemeente. Want Petrus gaat in die uiteenzetting niet vertellen wat hij allemaal ervaren heeft en gevoeld heeft en zijn eigen bevinding en wat er vroeger is gebeurd en hoe hij zich nu voelt. Nee, hij heeft het niet over zichzelf. Hij heeft het over de Heere Jezus Christus. Hij heeft het over de Heere Jezus Christus. Nou, gemeente, ik dacht in de voorbereiding, en het is maar om mee te nemen, om erover na te denken. Maar ik zat te denken bij mezelf, moeten wij het eigenlijk wel hebben over bevindelijke prediking? En zeggen nog wel eens, ja, dat is goed, bevindelijke prediking. Maar ik dacht, is dat eigenlijk wel zo? Wij moeten wel bevindelijke godsdienst hebben. Dat zeker. Bevindelijk. Het gaat over iets persoonlijks, over iets tussen God en mijn ziel. Maar moeten wij ook bevindelijke prediking hebben? Ik vind die preek van Petrus niet zo bevindelijk. Het gaat niet over zijn ervaring, wat hij meegemaakt heeft, wat hij voelt. Het gaat over de Heer Jezus Christus. En onze kerkdiensten, gemeente, die bevinding, mag ik dat zo zeggen, die moet in onze gebeden doorklinken. En die bevinding moet aanwezig zijn in onze lofzang. Ik heb voor deze dienst eigenlijk alleen maar lofpsalmen uitgezocht. Want daar klinken de grote werken van God. Maar moet dat nu per se in de prediking aan bod komen? Het is wel waar dat diezelfde geest, die de vervoering gaf in het hart van Petrus en die anderen, diezelfde geest maakt hem vurig en krachtig als hij zijn verkondiging doet. Maar het is toch een ander karakter. Het is een uiteenzetting over wie de Heere Jezus Christus is. Het heeft mij ook geholpen in de voorbereiding voor vandaag en vanmorgen. Ik mag best weten als ik bezig ben met de Pinkster preken, ik vind het altijd weer lastig. Moeilijk. Dan komt die vraag weer naar mij toe. Ja. Pinksteren, 300 mensen tot bekering gekomen. Zou het genoeg zijn als ik op deze Pinksterdagen mijn preken houd? En dan gaan we volgende week dinsdag, of deze week dinsdag, gaan we weer over tot de orde van de dag. Mooie Pinkster preken gehoord. Maar niemand tot bekering gekomen. Niemand veranderd, niemand aangeraakt. Zouden dat goede Pinksterpreken zijn? Ik denk het niet. En tegelijkertijd ook, hè, die vervreemding, die afstand, dat geheim, dat is er elke zondag weer. Kan ik dat aanraken? Hoe kan ik dat geheim duidelijk maken? Ja, ik kan het eigenlijk niet, gemeente, ik kan dat niet. En toch moet het daarover gaan. Maar dan denk ik aan Petrus, die zijn preek niet hield over, zelfs niet over de Heilige Geest, maar over de Heer Jezus Christus. Als hij dan Joël 2 citeert, vanaf vers 17 tot en met 21, dan gaat het hem eigenlijk om dat laatste vers, vers 21, wat dus bij Joël hoort. Dat vers is het aanknopingspunt voor de rest van zijn preek, want daar staat iets. Ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden, zegt Joël. En Petrus gaat uiteenzetten, ik zal jullie vertellen welke naam dat is. Welke naam moet je aanroepen? En hij gaat uitleggen dat dat de naam van Jezus is. Dus als die mensen in verwarring zijn, ik moet het samenvatten, u begrijpt dat, misschien dat er morgen de preek erover gaat. Maar als die mensen dan vragen, wat moeten wij doen? Dan zegt hij dat zij zich moeten laten dopen in de naam van Jezus Christus. En die naam moeten aanroepen. Dat is Pinksteren, gemeente. Daar moet de verkondiging over gaan. U zit hier en jij zit hier. Ik hoop met verlangen naar dat geheim, naar die werking van de Heilige Geest. En misschien zit je wel op die afstand en misschien ben je van binnen wel die spotter. Ja. Maar dan zegt Petrus, roep de naam van Jezus Christus aan en hij zal die Heilige Geest geven. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, staat er straks in vers 38. Dat is ook voor u, dat is ook voor jou bereikbaar. Dat geheim, waar je misschien al jaren omheen cirkelt, waar je niet bij kunt. Waar je telkens weer niet bij kunt. Hoe kom ik daar? Wat is de deur naar die andere werkelijkheid? Dat is de Heer Jezus Christus. Roep Hem aan. Vraag Hem om zijn geest. En u zult de gave van de geest ontvangen. Zo zien we, gemeente, laten we gaan afronden. Zo zien we dat Pinksteren helemaal geen beperking inhoudt, maar een ruimte biedt. Het is niet de bedoeling van Pinksteren dat wij zouden denken, ja, de evangelie is mooi. De Heer Jezus is liefdevol. De Heer Jezus nodigt. Ja, maar die Heilige Geesten, die moeten toch naartoe passen. Die Heilige Geest die moeten doen, ik kan het niet. Ja, dominee, u hebt het gezegd, moet allemaal van de andere kant komen. Ja, kon ik er maar wat aan doen. Ja, maar dat is geen Pinksteren. Daar gaat het niet over. Die Heilige Geest is er. En ieder die hem aanroept, die de Heer Jezus aanroept, die zal zalig worden. Die mag binnentreden in dat geheim. Die krijgt die onbeschrijfelijke, die ondoorgrondelijke vervulling met de Heilige Geest. Die innerlijke vernieuwing en die verandering. Dat mag je vragen voor jezelf. Dat mag je ook vragen voor anderen. Dat is toch mooi, gemeente. Als u als oude kinderen hebt. Een zoon of een dochter of misschien wel meerdere. U hebt geprobeerd ze een christelijke opvoeding te geven, maar ze gaan de andere kant op. Stel u nu voor dat het afhankelijk was van uw zoon en uw dochter. Dan zag het er behoorlijk hopeloos uit. Maar het komt van de andere kant. Het komt bij God vandaan. Dan mag je om vragen. Aan u komt de belofte toe. En aan uw kinderen. Je mag erom bidden. Je mag erom vragen. Voor je collega's, voor je buren, voor andere mensen. We hadden van de week in Kranenseveer in de Laankerk hadden we een Bijbelavond. Dominee Hak uit Goudwaard sprak daar en die vertelde zo een beetje en passant, maar ik vond het wel mooi. Hij zei, ja, soms een van mijn kinderen die is aan het spelen geweest bij een buurjongen of een buurmeisje. En dan komen ze thuis en dan zeggen ze, papa, die mensen zijn niet christelijk. Nou, zegt dominee Hak, dan zeg ik tegen mijn kinderen, dat mag je nooit meer zeggen. Niet christelijk. Je moet zeggen, nog niet christelijk. Nog niet. Maar misschien binnenkort wel. Want dat is de Heilige Geest. Die kan overal doorheen breken. Die kan alles geven. En als wij hier bij elkaar zijn. En misschien voel je je wel dor. En doods. En misschien voel je wel leeg. En depressief. En denk je, wat ben ik te ver vandaan? Vroeger was ik er dichterbij dan nu. Wat moet ik doen? Hoe kom ik eraan? Eenvoudig bidden om de Heilige Geest. Bidden aan onze Heere Jezus Christus, die ter hemel gevaren is om zijn Heilige Geest uit te storten. Het is niet afhankelijk van hoe ik mij voel, hoe ik ben. Maar het komt daar vandaan, bij God vandaan. En Christus geeft het. Hij heeft het ons gezegd. Als u dan die slecht bent, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven aan degenen die hem bidden. Dat is de waarheid. Amen. Wij zingen de lofzang uit Psalm 118, vers 1 en 14. Deze psalm die begint, laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En deze psalm eindigt met de woorden, laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Vers 1 en 14 uit Psalm 118. Thank you. Laten wij danken en bidden. Drie-enige God, u danken wij voor wie u bent en wat u gedaan hebt en wat u doet en wat u zult doen. We danken u voor de grote en machtige werken en daden Gods. Heere, wij beleiden u dat het altijd een geheim blijft. Dat u ons wel openbaart wat het wezen zal, maar tegelijkertijd geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Het is in het hart van geen mens opgeklommen wat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Maar u geeft ons het onderpand van de Heilige Geest, zodat wij iets gaan zien en gaan verlangen naar wat u geven wilt. En Heere, dan bidden wij dat u doorgaat met dat werk. Dat u alles afbreekt wat mensen tegenhoudt. Dat wij niet van onszelf, van anderen, van elkaar verwachten, maar van de Heilige Geest. En we bidden u, Heere, dat u die Heilige Geest geeft. Als wij mensen, die slecht zijn, al weten goede gaven te geven, hoeveel te meer u, onze hemelse Vader. We danken u, Heere Jezus, dat u ten hemel gevaren bent om vandaar die Heilige Geest uit te storten. Vul onze hart, Heere, met vreugde over de grote werken van God. En zo bidden we voor elkaar. Want u weet dat het leven soms moeilijk en zwaar kan zijn. Maar die vreugde, Heere, die zal nooit uit onze harten verdwijnen als ze er eenmaal gekomen is. Omdat uw grote werken onwankelbaar zijn. We bidden dat ook deze Pinksterdag en morgen en de toekomst zal dienen om mensen te brengen uit de verbazing, uit de verwarring, uit de spot tot de vervulling dat u ook aan hen de gave van de Heilige Geest geeft. Heb dank voor wat wij mochten ontvangen. Wees bij ons, breng ons morgen opnieuw samen. Gedenk, Heere, de rouwdragende familie. En geef dat ook in de grootste smarten hun harten in de Heere gerust mogen zijn. Hoor ons dan. Wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort en wat er volgt. Treft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.